Fijn dat we vanmorgen weer verder mogen ook met de studie over discipelschap in dit weekend. Voordat ik daarmee begin wil ik toch nog even iets onderstrepen. Namelijk dat wat we hebben gezongen bij dat eerste lied. Dat prachtige lied van aanbidding. O God, als het oog en het oor, het aanbiddelijk wonder, vernemen van uw werken zonder tal. En wat mij zo altijd weer aanspreekt, dat is wat we zongen. Als ik bedenk hoe God zijn zoon niet spaarde, maar hem deed sterven, dan is dat mij te groot. Hoe s hemels koning stierf voor mij op aarde, mijn zonde boete door zijn bittere dood. Het is toch wat als je kunt zeggen dat er een koning voor je stierf. Dat zingen we. Een koning stierf voor jou en voor mij. Dat is niet in woorden uit te drukken, dat heeft de dichter ook gezegd. Dat is mij te groot, ik kan daar niet bij. David zegt dat is me te verheven, dat is me te hoog, daar staat mijn verstand bij stil. Maar het is wel waar. Er is een koning die voor ons stierf. Gisteravond hebben we eigenlijk alleen maar uit de Bijbel dat gelezen wat de Vader zegt over de Heer Jezus, over zijn Zoon, dat hij God is. Het woord wat vlees is geworden. En we hebben ervoor gebeden. En God heeft het ook gegeven dat het licht van de Heilige Geest is gevallen op het aangezicht van de Heer Jezus. En het is zo kostelijk als je het woord van God mag brengen, dat je zo'n hele avond alleen maar hoeft te spreken over wie Jezus Christus is. En we zagen hoe de Vader van hem getuigt dat alles geschapen is door en voor de Zoon. De Zoon, de geliefde, in wie God al zijn welbehagen had. We zagen ook hoe de Zoon van God zichzelf voorstelt. En hij zegt, ik ben, ik ben, ik ben. En elke keer lazen we nieuwe aspecten waarin de Heer Jezus zegt wie hij is. En we hebben dat alles mogen doen voor hen die Jezus Christus nog niet persoonlijk kennen. Maar natuurlijk ook voor hen die hem al langer kennen, om hem beter te leren kennen. Want hoe beter ik iemand leer kennen, hoe meer ik ook de zegen ervaar dat ik Jezus Christus overal tegenkom. Ik ontmoet hem in mijn werk. Ik ontmoet hem in de kerk. Maar ik ontmoet hem ook zomaar door levens van andere mensen heen. Ik ken al vele jaren de Heer Jezus. En een van de grootste zegeningen in mijn leven, dat is altijd weer mensen te ontmoeten die de Heer Jezus net hebben leren kennen. Nog maar heel kort. En dan zie je weer dat wat God in jouw leven gedaan heeft, dat doet hij ook in levens van andere mensen. Het is ook zo'n wonder als je mag zien dat er banden verbroken worden. Zoals we gisteravond hebben gezegd, dat er grafdoeken verbroken moeten worden in ons leven om ons werkelijk in Christus ons te bewegen, vrij te zijn. En lieve mensen, neem alsjeblieft de gelegenheid te baat. Als er dingen zijn in jouw leven waarvan je zegt van, ja, ik voel dat daar gebondenheden zijn, door welke situatie ook. Kom er dan alsjeblieft mee. En laten we dan samen bidden, er samen over doorpraten. Zodat er ruimte mag komen in jouw leven. En dat je werkelijk mag leren wat vrijheid in Christus is. En het is zo'n zegen dat je dat kunt zeggen. Want vrijheid is niet losbandigheid. Nee, we zijn gebonden aan Christus. Het is een vrijheid in hem. Maar er staat niet in de Bijbel, voorts wees krampachtig in de Heere, Maar er staat voorts: wees krachtig in de Heere. En dat is heel wat anders. Dat is niet krampachtig zijn van dit wel, dat niet. En je durft je nauwelijks te bewegen. Maar als de Zoon van God je heeft vrijgemaakt, dan mag je waarlijk vrij zijn. En ik hoop dat jullie allemaal, wanneer je weer terugkeert naar huis, kunt zeggen: er zijn banden verbroken door de naam van de Heere Jezus Christus. Als je aan Paulus zou vragen: Paulus, geef eens weer wie de Heere Jezus voor jou is. Dan denk ik dat hij zeker de tekst zou noemen uit Romeinen 11 vers 36. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat betekent dat alle dingen uit hem zijn. Hij is de bron van leven. Hij is de bron van genade. Alle dingen komen uit hem. Alle dingen komen ook door hem. Hij is de middelaar. Hij is het middel. Hij is de weg waardoor God tot ons als mensen komt. Maar hij is ook het doel. Alle dingen zijn tot hem. Dat betekent dat het hele doel van ons leven gericht moet zijn op de Heere Jezus. Het is kostbaar als je mag weten dat er dingen uit hem zijn. Dat hij de bron is van je leven. Het is geweldig dat je weet, alle dingen zijn door hem. Hij zit aan de rechterhand van de Vader, lazen we gisteravond. Hij bidt voor ons. Alle dingen zijn door hem. Hij is de grote middelaar. Maar toch kan het zijn dat hij niet het doel is van ons leven. En daar gaat het eigenlijk om, ook vanmorgen. Dat het gaat om het doel van ons leven. En het doel van ons leven moet Christus zijn. En we vatten dat samen in een les over discipelschap. En ik ga ook weer niet alle gedeelten lezen, want ik probeer steeds wat door de Bijbel heen te gaan en dat onderwerp zo goed mogelijk neer te zetten, zodat we er ook inzicht in krijgen. Eén tekst wil ik lezen ter inleiding. Matteüs 9, het negende vers. Matteüs 9, het negende vers. En dat gaat over de roeping van Matteüs. En dan staat er in vers 9. En vandaar verder gaande zag Jezus iemand bij het tolhuis zitten, Matteüs genaamd, ook wel Levi genoemd. En hij zeide tot hem: volg mij. En hij stond op en hij volgde hem. Eigenlijk is het een wonder dat de kracht van het woord van God niet zit in de veelheid van woorden. Maar dat de kracht van Gods woord ook zit in een enkel woordje. Soms is het er maar één. Soms zijn het maar twee woorden. Als ik een paar dingen in herinnering mag brengen, denk ik aan dat kleine woordje in de Bijbel: kom. En dat woord heeft al voor duizenden mensen hele grote betekenis gekregen. En eens wisten ze, en eens zagen ze, eens kwam de licht over dat ene woordje: kom. Wie wil, die mag komen. En die mag nemen het water des levens om niet. Kom. Ik hoor dat vaders en moeders ook zeggen hier in dit weekend tegen hun kleine kinderen: kom. En ze denken er niet over na, maar ze komen gewoon in het volle vertrouwen in hem of in haar die ze nodigt om te komen. De Bijbel heeft een geweldige kracht geopenbaard, soms in één klein woordje. Johannes zegt dat bijvoorbeeld in het boek Openbaring. Daar zegt hij elke keer weer: zie. En zie betekent vanuit het Hebreeuws: let op. Met andere woorden, geef het de volle aandacht. Zie. En Johannes zegt: ik zie. En hij zag. En als je leert om te zien en te vertrouwen in datgene wat God heeft gezegd, dan ga je ook geweldige dingen zien. Als je maar kijkt door datgene wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Hoeveel mensen zullen dan niet naar het zendingsveld gegaan zijn door die ene oproep, toen ze ineens gingen verstaan door dat kleine woordje, ga. Ik vind het zo prachtig wat ik eens las van de oprichter van het leger der Zeils, William Boes, die zo'n verlangen in zijn hart kreeg om zijn zendelingen te bemoedigen, dat hij dacht, ik zal ze een telegram sturen. En hij liep naar het postkantoor en er zat een ambtenaar achter het loket en hij gaf het adres op waar het telegram naartoe moest worden gestuurd. En terwijl hij dat opgaf, stond hij over in zijn zakken te zoeken of hij eigenlijk wel geld bij hem had. En toen merkte hij dat hij maar heel weinig geld had, wat los geld. En hij legde het neer voor de ambtenaar en die keek hem aan en die zei, nou meneer, daar kunt u niet zoveel woorden voor telegraferen. Hij zei, hoeveel woorden dan? En hij berekende de prijs en hij zei, 1 woord. Nou, dat is niet zoveel als je maar 1 woord kunt telegraferen om mensen te bemoedigen. En William Boes die dacht er verder niet over na. En hij zei, telegrafeert u maar het woord ga. En toen het telegram aankwam, zijn mensen huilend op hun knieën gevallen om God te aanbidden. Want dat was het antwoord. Maandenlang hadden ze gebeden om een nieuw terrein, een nieuw zendingsterrein. Maar het was zo gevaarlijk dat er een risico was voor hun leven. En ze hadden geen zekerheid. Moesten ze nu wel gaan of moesten ze niet gaan? En nu kwam van hun grote leider het antwoord. God had het gebruikt. Ga. En het verhaal zegt, toen ze zijn gegaan, zijn de honderden mensen tot het geloof in de Heer Jezus gekomen. De kracht van het woord zit niet in veel woorden. Vanmorgen lezen we niet 1, maar 2 woordjes. Volg mij. Dat is discipelschap. Ik denk dat er heel veel zijn, ook van jullie, die door genade mogen weten een kind van God te zijn. En het is alleen maar Gods grote genade en liefde. Maar een kind van God zijn wil nog niet zeggen dat je een discipel bent. Want voor discipelschap maak je eigenlijk ook een keuze. En zeg je, Heere, mag ik het zo proberen duidelijk te maken? Heere, ik geef niet alleen mijn hart aan u, maar ik wil ook mijn hele leven aan u geven. Met andere woorden, niet alleen maar uit uw leven, niet alleen maar door uw leven, maar ook tot uw leven. Je hele leven leggen in de hand van God. Als de Heer Jezus langs het tolhuis van Levi komt, een man die gewoon met zijn dagelijkse werk bezig is, dan klinken daar 2 woorden. Volg mij. En deze woorden die dringen zo diep door tot het hart en de gedachten van Levi, van Matthäus, dat er staat en hij stond op en hij volgde Jezus. 2 woorden die alles op zijn kop zetten in zijn leven. En hij sloot het tolhuis, hij sloot dat waar hij dagelijks mee bezig was en hij volgde Jezus. Dan denk ik, wat een ongelooflijke kracht moeten deze woorden gehad hebben. En het is ook mijn gebed in dit weekend. Dat God zo krachtig tot jouw hart en tot mijn hart zal spreken. Dat we gehoorzaam gaan worden en zeggen, Heere, we willen de weg gaan die u wilt dat we gaan zullen. Die woorden, die herhalen zich keer op keer. Johannes 1 kan je dat bijvoorbeeld lezen bij Filippus. Als de Heer Jezus Filippus ziet, dan zegt hij dezelfde woorden, volg mij. En Filippus staat op en hij volgt Jezus. Een discipel is ook een volgeling. Is iemand die achter iemand anders aangaat. die een keuze maakt en zegt, Heere, ik wil opstaan en ik wil gaan de weg die u wilt dat ik gaan zal. Diezelfde woorden, die kwamen ook tot Petrus. Er staat alleen nog één woordje bij. Volgt ook gij mij. Hij maakte zich zo druk over het volgen van Johannes. En hij was er zo mee bezig. Heere, wat moet er dan van hem terechtkomen? En Jezus zegt maar, volgt gij mij. En dat is heel persoonlijk. En ik denk dat we vanmorgen ook niet moeten denken voor de ander. En dat kan zo makkelijk gebeuren als je in de samenkomst of in de kerk bent. Iemand zei eens, de christenen delen het meeste uit als ze in de kerk zitten. Oh, het is goed dat hij er is vanmorgen, dan hoort hij dat ook eens. Het is goed dat zij er is, dan hoort zij dat ook eens. En we zitten maar uit te delen aan een ander. Maar vanmorgen moet je het niet uitdelen. Dat moet je wel na de dienst doen, maar dat moet je niet tijdens de dienst doen. Volgt ook gij mij. Dat is zo persoonlijk. En je kan je naam daarbij invullen. En ze stonden op. En ze volgden de Heer Jezus. Maar er is ook een verhaal in de Bijbel waar iemand uitgenodigd wordt om Jezus te volgen. En hij staat op om weg te gaan. We kennen allemaal het verhaal van de rijke jongeling. Iemand die zo bevoorrecht was. Hij was rijk. En we zeggen wel eens, oppervlakkig geld maakt niet gelukkig. Nee, maar het is toch wel makkelijk als je een beetje hebt. Hij was jong en hij kon genieten van het leven. Hij was ook iemand die een strakke opvoeding had gehad, een Joodse opvoeding. Hij was ook iemand die een opvoeding had gehad waarin allerlei beleefdheidsvormen waren en hij had grote eerbied voor zijn medemens. Hij was iemand die van jongs af aan zich aan alle wetten had gehouden en er viel niets op zijn leven aan te merken. Er was alleen één probleem in het leven van de rijke jongeling, zo vertelt het verhaal. En dat was, hij had geen zekerheid over het eeuwige leven. Je kunt zeggen, hij had alles. En hij was zeer bevoorrecht. Hij had geen zekerheid over het eeuwige leven. Maar de voorrechten gaan in zijn leven door. Want als hij op straat loopt, ontmoet hij Jezus, zegt het verhaal. Hij ontmoet de juiste persoon. En als die Jezus ontmoet, staat er en hij valt op zijn knieën. Hij neemt de juiste houding aan. En hij brengt eerbied aan Jezus. Hij zegt, Heere, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij stelt de juiste vragen. En dan zegt de Heer Jezus, ga heen, verkoop alles wat je hebt, deel het uit, kom hier en volg mij. En hij maakte een verkeerde keuze. Je kunt zoveel dingen in je leven goed doen. Je kan de juiste persoon ontmoeten, ook in dit weekend hier. En de juiste persoon is Jezus Christus, die ik gisteravond aan jullie opnieuw heb voorgesteld. En je ontmoet hem dit weekend. Je kunt zelfs de juiste houding aannemen door je knieën te buigen. Je kunt zelfs vragen stellen die over het eeuwige leven gaan. En je kunt de verkeerde keuze maken. En de rijke jongeling, zegt de Bijbel, stond op en liep weg. Hij ging bedroefd heen, staat. Maar weet je wat mij opvalt in dat verhaal? Dat de Heer Jezus niet achter hem aanloopt. Jezus laat hem gaan. Jezus dwingt ook nooit mensen. Jezus zet mensen ook nooit onder druk. Hij laat hem gaan. Maar wat ik vaak heb gedacht is, wie zou er nou meer bedroefd zijn geweest? De Heer Jezus of de rijke jongeling? Ik denk de Heer Jezus. Hij gaat bedroefd heen, want die prijs is te hoog. Discipelschap, dat wil zeggen, dat de Heere Jezus op de eerste plaats moet staan in je leven. En de vraag is, wat staat er bij ons op de eerste plaats? Hoef je niet zo lang over te denken, iedereen weet dat voor zichzelf. Dat kan je man zijn, dat kan je vrouw zijn, dat kan je vriend zijn, je vriendin, kan je kinderen zijn, kan je huis zijn, kan je hobby zijn, kan je werk zijn. Gewoon datgene wat je leven vervult, dat staat op de eerste plaats. Maar als we praten over discipelschap, dan is dat een keuze van je hart, waarvan je zegt, Heere, ik wil u volgen. Discipelschap. Ik zou vanmorgen eigenlijk 4 stappen aan jullie willen doorgeven om een discipel van de Heere Jezus te kunnen worden. En de eerste stap tot discipelschap, en ik zeg dat op mensen die door Gods genade kinderen van God zijn, want dat moet je eerst worden. Dat je weet, ik ben door genade een kind van God. En je hebt een verlangen om te zeggen, maar ik wil meer. En ik heb al gemerkt bij een aantal van jullie die zich daar zo naar uitstrekken, er zo naar verlangen, naar meer onderricht, naar meer diepgang, naar meer van de Heere Jezus in je leven. En dat meer, dat is er. Alleen, je moet een aantal dingen gaan ontdekken. In de eerste stap naar discipelschap moet je erover nadenken hoeveel zonden er kunnen zijn in je leven. En dat bedoel ik niet de zonde misschien van elke dag, dat je zegt, nou heb ik het weer verkeerd gedaan en je hebt dit verkeerd gedaan en je beleidt het. En wie van ons doet het niet elke dag verkeerd? Maar in discipelschap gaat het over andere zonden. Namelijk de zonde van nalatigheid. Dingen die God van jou en mij verwacht als zijn kinderen en die we gewoon nalaten. Sla eens op wat er staat in 1 Korinthe 6. 1 Korinthe 6. Vers 19 en vers 20. Daar kom je namelijk te achter wat de zonden van nalatigheid kunnen zijn in je leven. 1 Korinthe 6, vers 19 en 20. En de apostel Paulus stelt daar de vraag aan de gelovigen van Korinthe. En dan leidt hij zijn vraag in met de woorden, of weet gij niet? Dat is erg belangrijk, die paar woorden, of weet gij niet? Als je die vraag stelt, dan blijkt dus dat Paulus mensen ontdekt en ziet waar iets ontbreekt. Iets waar ze in dingen nalaten die ze niet doen, terwijl God dat eigenlijk van hen vraagt. Of weet je het niet? Nou, simpelweg, het kan dus zijn dat je vanmorgen bij dingen wordt bepaald die je gewoon niet weet. Misschien zou je het moeten weten, maar laten we daar maar niet van uitgaan. Gewoon dingen waarvan je zegt, nou, daar heb ik nooit eerder bij stilgestaan. Dat God het van me verwachtte, wist ik niet. Maar wat een zegen dat je die schuld dan mag belijden. Je mag zeggen, Heere, ik ontdek dat ik dingen heb nagelaten. En waar gaat het dan om? Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Ons lichaam. Heel veel mensen weten niet eens dat hun lichaam ook iets te maken heeft met het kindschap God. De Bijbel noemt dat wedergeboorte. Misschien een moeilijk begrip voor sommigen, wedergeboorte. Het is zo'n zwaar begrip, maar betekent dat je door genade een nieuwe schepping bent geworden. Maar dat geldt niet alleen voor je geest. Dat geldt niet alleen voor je ziel, voor je psyche. Maar ook je lichaam heeft alles te maken met je geloof. Je lichaam is zelfs een tempel van de Heilige Geest. En er staat er nog iets bij, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt en dat gij niet van uzelf zijt. Dat betekent dus dat je lichaam, je leven, niet meer van jezelf is. God, en het staat erbij, heeft het gekocht en betaald. En de prijs daarvan is het bloed van de Heer Jezus. Zodat God met jouw lichaam wordt verheerlijkt. Dus niet alleen je geest, niet alleen je ziel, maar ook je lichaam. Het betekent dat God ons leven heeft gekocht en betaald en dat je niet meer van jezelf bent vanaf het moment dat je tot het geloof in de Heer Jezus kwam. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, toen ik tot het geloof in de Heer Jezus kwam, toen is mijn hele leven radicaal veranderd. Er kwam eindelijk inhoud in mijn leven waar ik al zoveel jaren intens naar had verlangd. Maar ik deed eigenlijk zoveel dingen die ik altijd had gedaan. En qua lichamelijke uitingen was er niet zoveel veranderd. Ik deed gewoon met mijn lichaam waar ik zelf zin in had. En dat waren goede dingen en dat waren slechte dingen. Totdat ik ineens ontdekte dat ook mijn lichaam te maken heeft met het geloof in Christus. En dat ik zelfs met mijn lichaam niet meer kon doen en moest doen waar ik zelf zin in had. Ik was niet eens meer van mezelf. Terwijl ik alleen maar voor mezelf leefde. Ook als gelovige. En hoe vaak gaat dat niet zo, dat je ook als gelovige kan dwalen, als schapen je eigen weg gaan. Elke keer weer beslissingen nemen en zeggen, ik ga het zus doen en ik ga het zo doen. En we staan er soms nauwelijks bij stil, dat we gekocht en betaald zijn. Er was dus een jong stelletje die van de kerkenraad van de kerk waartoe ze behoorden, te horen had gekregen, als jullie gaan trouwen, dan mogen jullie wel in dat huis gaan wonen, wat we hebben aangekocht. En de jonge mensen waren zo ontzettend blij met dat aanbod. En de kerkenraad zei, alleen je moet nog even geduld hebben, want de oude bewoners zitten er nog in, maar die gaan er binnenkort uit. En het jonge stelletje begon allemaal plannen te maken en in gedachten dat hele huis al in te richten. Maar ja, toen het een half jaar later was, toen klopten ze aan bij de kerkenraad en zei, ja, wanneer gaan die mensen er nu uit? Want dan zouden ze graag willen gaan trouwen. Nee, zeiden ze, je moet er nog even geduld hebben. We hebben het gekocht. Het is van ons. We kunnen het koopcontract laten zien. Het is ons bezit. Alleen de bewoners zitten er nog in. Toen het een jaar duurde. Maar toen het 2 jaar duurde. Toen verloren ze de moed. En ze zeiden, ja, maar als die bewoners nou maar blijven zitten, dan kunnen wij onze idealen niet verwezenlijken. En ze zagen het niet meer zitten. Weet je, God heeft jou en mijn leven gekocht en betaald. En ons leven is een tempel van de Heilige Geest. Maar zolang jij en ik als hoofdbewoner nog altijd in dat huis blijven leven, kan God daar zijn doel niet mee bereiken. Eigenlijk zouden we de sleutelbos symbolisch van ons levenshuis aan God moeten geven, zegt Heere God, wilt u de hoofdbewoner zijn? Ik heb wel eens gedacht, als je je leven vergelijkt met een huis, met een kamer, een voorkamer, een achterkamer, dat je je leven vergelijkt met een zolder en een kelder, een huis met alles erop en eraan, waar is de Heere Jezus dan welkom in jou en in mijn levenshuis? Ik denk dat hij vaak welkom is in de voorkamer van mijn leven, want ik wil toch laten zien dat ik christen ben. Misschien is hij ook wel welkom in de kamer als ik ziek ben en als ik moeite heb, als ik verdriet heb, want dan heb ik de Heere Jezus nodig. Maar is de Heere Jezus nou ook welkom op de zolder van je leven, waar je soms allerlei dingen bewaart die je maar niet op wil ruimen? Ik ben 13 keer verhuisd en ik heb dingen verhuisd van de ene zolder naar de andere en het staat er nog. En we zeggen tegen elkaar wel eens van, ja, je weet nooit, misschien heb je het nog wel eens nodig. Nou, je hebt het nooit meer nodig. Je kan het beter opruimen. Dat doen we geestelijk precies hetzelfde. We houden vast aan dingen en we zeggen, misschien hebben we het nog wel eens nodig. En het beslaat een geweldige ruimte waar we allemaal aan vasthouden. En God zegt, ruim nou eens op. Ik weet niet wat jij op moet ruimen. Ik denk wel eens, is God welkom in de kelder van mijn leven? Ik vergelijk dat wel eens met mijn seksuele leven. Mag God daarbij zijn? Seksualiteit is heilig en hoe ga ik ermee om? Ga ik met mijn lichaam op seksueel terrein om zoals ik dat wil, met mijn verlangens? Of weet ik, het is een tempel van de Heilige Geest. Seksualiteit is geen zonde. God heeft het geschapen voor de zondeval. Daarom is het juist zo mooi. Alleen, je moet God erin toelaten. Wat is er een worsteling bij jonge mensen over de dingen die behoren bij de kelder van hun leven, zou ik bijna zeggen. En waar God nooit geen toegang heeft. Wat een ruimte als je God toelaat in je gevoelsleven. Ook in je seksuele gevoelsleven. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Je bent gekocht, je bent betaald en je bent niet meer van jezelf. Hoeveel dingen hebben we nagelaten? Als het gaat om deze dingen, als je het niet weet, hoor je het nu voor het eerst. Maar hoeveel van ons weten het wel en moeten zeggen, Heere, wat heb ik veel nagelaten? Het betekent dat de eerste stap van discipelschap is, dat datgene wat je allang zou moeten zijn, waarin je hebt gefaald, dat je daarin een stuk zonde mag belijden. En God is een God die zijn naam zelfs verbonden heeft aan het onderwerp vergeving. Hij is een God van vergeving. En elke zonde die ik hem belijd, ook de zonde van nalatigheid. Zonden die zelfs onbewust zijn. Het voert te ver om vanmorgen stil te staan bij Leviticus 5, maar daar wordt zelfs gesproken over het offer voor de onbewuste zonde. Wat kunnen we onbewust zondigen? En er werd een offer gebracht. Heren, we brengen u een offer voor zonden waar we niet van weten. Want ze kunnen je in de weg staan. Misschien zijn er dingen in je leven dat je zegt, ik verlang zo naar meer van God. En toch staat er iets in de weg. En ik weet niet wat. Dat gebeurt zo vaak. Ik kom dat zo vaak tegen van mensen die zeggen, ik wil in de vrijheid leven en ik weet niet wat er is. Er is altijd iets wat me tegenhoudt. Dat kunnen onbewuste zonden zijn. Maar wat een zegen dat God het je wil laten zien. Daar is een tweede stap tot discipelschap. Lucas 14, misschien weet even opslaan. In Lucas hoofdstuk 14. En dat hele gedeelte dat gaat over discipelschap. Waar we het over hebben vanmorgen en ook vanavond. En dan staat er in Lucas 14 vanaf vers 25. En ik lees het uit de NBG-vertaling, maar je kunt het ook lezen in de Statenvertaling. Vele scharen reisden met hem mede. En zich omkerende zeide hij tot hen, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen. Het gaat hier bij de tweede stap om het berekenen van de kosten. Dat is heel reëel. God zegt, je moet niet zomaar een keuze maken om mij te volgen. Je moet erover nadenken, wat is het je waard? We zijn gisteravond begonnen om te vertellen wie Jezus is, zoals de Vader hem ziet, de Heilige Geest hem ziet, de apostel Johannes hem ziet. En we hebben ervan getuigd. En ik weet niet welke prijs jij wil betalen om hem te willen volgen, die alles heeft gegeven. En toch zegt de Heer Jezus, ga zitten en bereken de kosten. Ik was een keer in Israël, ik ben er vaak geweest, en dan kwam ik in Sichem, de plaats waar de bron van Jacob was. En bij die bron van Jacob, daar hebben ze een gebouw, een kerk geprobeerd neer te zetten. En het verhaal is dat de man die die kerk wilde bouwen, die had de kosten niet berekend. Want toen de muren stonden, was er geen geld meer voor het dak en geen geld meer voor de poorten. En ze hebben dat als een symbool bij de bron van Jacob laten staan. Een man die wel was begonnen met werken, maar die de kosten niet had berekend. Discipelschap heeft alles te maken met het berekenen van je kosten. Ben ik bereid om niet alleen mijn geest, niet alleen mijn ziel, maar ook mijn lichaam aan Hem, de Heer Jezus, te wijden? Daar gaat het over volkomen overgave. Misschien mag ik een voorbeeld noemen, een paar voorbeelden uit de Bijbel. Van mensen die de kosten hebben berekend en mensen die de kosten niet hebben berekend. Ik denk aan Daniël. Daniël was ongeveer 14 jaar toen hij in ballingschap werd weggevoerd met een deel van het volk Israël. En Daniël had een geweldige opleiding en Daniël zou ook kansen krijgen om aan het rijk van Nebukadnezar te mogen zijn. En er staat van Daniël geschreven, terwijl hij nog maar 14 jaar was, en hij nam zich voor om zich niet te verontreinigen met de spijzen van de koning en de dranken van de koning. Waren die kwalitatief dan zo slecht, die spijzen en dranken? Wel, nee, dat waren de allerbeste die er waren. Van de hoogste kwaliteit. Maar Daniël zegt, ik wil me er niet mee verontreinigen. Waarom zou hij zich ermee verontreinigen? Nu simpel, omdat de spijzen en de drank eerst werden opgedragen aan de goden van Babylon. En hij zei, ik ben een Joodse jongen, ik neem me voor om me niet te verontreinigen met de spijzen. Dat is niet een nieuwjaars of een oudejaars voornemen van vanaf 1 januari doe ik dit niet meer en dat niet meer. Nee, Daniël berekende de kosten. En hij zei, ik neem me voor om me niet te verontreinigen. Let er goed op, dat doet Daniël niet als hij aan tafel zit. Dat doet hij niet als hij die heerlijke spijzen en drank ziet, dan is het wellicht te laat. Dan wordt de verleiding om het te nemen ook te groot. Je moet dat voor die tijd doen. Dat is ook met de zonde. Je moet voor die tijd een beslissing nemen. Dat is discipelschap. En Daniël zegt, ik doe het niet. En Daniël werd door God gezegend, doordat hij de kosten berekende. Het had zijn leven kunnen kosten. En hij deed het niet. Daniël was ook een man die 3 daags zijn knieën boog. Maar toen het erop aankwam dat hij in de leeuwenkuil gegooid zou worden, deed hij niet gauw het gordijntje dicht. Maar hij bleef bidden voor een open venster. Daniël was een man die de kosten had berekend. En laten we maar heel eerlijk zijn, God spaart ons niet voor de leeuwenkuil. God spaarde de vrienden van Daniël ook niet voor de brandende oven, maar God spaarde ze in de brandende oven. En God spaarde ze in de leeuwenkuil, niet ervoor. Discipelschap betekent dat je ook lijden zal ondergaan, dat er moeite komt, dat er strijd komt, dat er gevaar komt voor de dood. Maar als je de keuze hebt gemaakt om je niet te verontreinigen, dan spaart God je in de brandende oven. Er zijn veel mensen die houden van Romeinen 8, ik ook. We zijn met Christus meer dan overwinnaars. En dan staat erbij, in dit alles. Ja, ja, in wat alles. In verdrukking, in moeite, in strijd, in pijn, in verdriet, in de dood, in het leven, in heden, in toekomst. In dit alles, in al die moeite, zijn we meer dan overwinnaars. Waarom? Omdat we een keuze hebben gemaakt. Er is een derde stap. En ik wil je meenemen naar Matteüs hoofdstuk 16. Met die derde stap willen we nog wat langer stilstaan. Bij de vierde wil ik heel kort over zijn. Matteüs 16. En ik lees dan met jullie vanaf het 13e vers. heel bekend gedeelte. Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg hij aan zijn discipelen en zeide: wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? En ze zeiden: sommigen zeggen Johannes de Doper, andere Elia, weer andere Jeremia of een van de profeten. En hij zeide tot hem: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zeide: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Even tot zover. Wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is, stelt Jezus de vraag. En gek, daar hoeven ze niet zo lang over na te denken. Ze weten precies wat de mensen over Jezus denken. Vaak ook precies bij ons aan de hand. We weten vaak precies hoe andere mensen over de Heer Jezus denken. Van andere kerkgenootschappen, van andere gemeentes, andere mensen bij ons in de straat, in de familie. We weten vaak precies hoe andere mensen over Jezus denken. Dat is hier ook. Dan zeggen: ach heren, sommigen zeggen u bent Johannes de Doper, anderen zeggen u bent Elia, en weer anderen zeggen u bent Jeremia, en weer anderen zeggen u bent een van de profeten. En dan ineens ertussendoor zegt Jezus: maar wie zeg jij dat ik ben? En eens gaat het niet meer over de ander, maar ineens gaat het over jou heel persoonlijk. En zo wil de Heer Jezus vanmorgen ook jou tegenkomen en zeggen: wie zeg jij nu dat ik ben? Nou, voordat je daar antwoord op geeft, moet ik je even iets zeggen. Ik denk dat het niet gaat om het antwoord wat je geleerd hebt in een christelijke opvoeding. Dat het ook niet gaat om het antwoord wat je geleerd hebt in de kerk waartoe je behoort. Want dan weet je het antwoord. Maar ik denk dat de Heere Jezus het antwoord bedoelt van je hart en van je leven. Dus een antwoord gewoon uit de praktijk van elke dag. Wie is Jezus nu voor jou? De Zoon des Mensen. Welk antwoord komt er uit ons leven op zo'n vraag? Ik heb wel eens gedacht: is het gek dat mensen zeiden Jezus, de Zoon des Mensen, dat is Johannes de Doper? Ik denk dat het helemaal niet gek was. Want wie was Johannes? Johannes was een man die gezegd had: zie, ik ben gekomen om de weg des Heren te bereiden. Jesaja had zelfs over Johannes geprofeteerd. Hij was een man die al aangekondigd werd in de Bijbel. Hij zal komen om de weg te bereiden. Nou ja, als je de klok hoort luiden en je weet niet waar de klepel hangt, wat voor verschil is er dan van iemand die de weg bereidt of iemand die de weg is? Is er niet zoveel verschil? Nou, als je niet goed luistert, is er niet zoveel verschil. Ik ontmoet christenen die hun hele leven lang nooit verder komen in getuigenis. Dat ze zeggen: Jezus is de weg. En het lijkt wel of het daar altijd bij blijft. En ze gaan ook wel die weg. Ze bidden elke dag door de Heer Jezus tot de Vader. En het lijkt wel of ze geestelijk nooit verder komen. Dan moet je zeggen, dan is het antwoord op die vraag: jij zegt Jezus, de Zoon des Mensen, Johannes de Doper, hij is aangekondigd door Jesaja. Zowel Johannes als Jezus. Hij is iemand waar de profetieën van hebben gesproken. Hij heeft de weg bereid naar het kruis van Golgotha. En die weg loopt door naar de troon der genade. Zie je dat het antwoord nog niet zo gek is? Er zijn er ook bij die zijn geestelijk iets verder. En die zeggen: Jezus, de Zoon des Mensen, dat is Elia. Die zijn geestelijk een stukje verder. Want wie was Elia? Elia was die man die bad dat het niet zou regenen en het hield op. En 3,5 jaar later bad hij weer dat het zou regenen en het begon te regenen. Elia staat er op de Karmel met honderden Baalspriesters en die bidden tot hun God en er gebeurt niks. En Elia die bidt, een vuur komt er uit de hemel en alles wordt verteerd. Elia was een man die je een wonderprofeet zou kunnen noemen. Er zijn mensen die Jezus volgen in de Bijbel. Zelfs een heleboel mensen. We hebben het net gelezen in Lucas 14. Vele scharen volgden Jezus. Waarom? Hij vermenigvuldigde brood. Hij genas zieken. Hij deed geweldige wonderen in levens van mensen. Jezus is een echte wonderprofeet. Net als Elia. Ik ken mensen die verhuizen van het ene kerk naar de andere. En ze horen dat daar wonderen gebeuren, dan gaan ze weer daar naartoe. Dan horen ze weer dat daar wonderen gebeuren, dan gaan ze weer daar naartoe. En ze vliegen van hot naar her, van de ene wondergebeurtenis naar de andere. En ze willen altijd Jezus volgen, als er maar wonderen gebeuren. En o wee, als je al zo lang bidt en je gebed wordt niet verhoord. O wee, als de hemel van koper lijkt, dan hoeft het ineens niet meer. Jezus moet wel wonderen doen. Daarom is het niet zo gek dat sommige mensen zeggen op de vraag, wie zegt gij dat ik ben? U bent Elia, want zo wil ik u zien, zo wil ik u kennen, zo wil ik in u geloven, zo wil ik u wel volgen, als u maar wonderen doet. Er zijn ook mensen die zijn geestelijk nog verder. En die zeggen op de vraag, wie zeg jij dat ik ben, zeggen ze, u bent Jeremia. Wie was Jeremia? Ik heb wel eens gezegd, Jeremia was een profeet die je binnenste buiten keerde. Jeremia staat bekend als een profeet wiens reden kei en keihard was. Het sneed zo door tot diep in je ziel, dat het bleef niet aan de buitenkant. Maar het raakte zo intens je hart. En als je zegt, Jezus is voor mij als Jeremia, dan zeg je al heel veel. Want als die hele schare de Heere Jezus volgt, terwijl die wonderen en tekenen verricht, we lazen, toen keerde die zich ineens om. En hij zegt, wie niet vader of moeder haat, zijn vrouw en zijn kinderen en zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wat staat er dan in een ander evangelie? En toen liepen ze weg. Ze liepen allemaal weg. Ze werden eerst discipelen van Jezus genoemd, want ze volgden Jezus. En ineens zeiden ze, die reden is te hard. Wie kan dat accepteren? Wie kan dat geloven? Wie kan dat aanvaarden? Die reden van Jezus was zo hard. Nee, hij is niet de zoete, lieve Jezus. Zijn redenen waren soms kei en keihard en het snijdt door tot diep in je ziel. En ze lopen weg. En dan blijven er zeggen en schrijven, 12 staan van de hele scharen. En wat zegt Jezus tegen zijn discipelen? Willen jullie ook niet weggaan? Met andere woorden, de keuze is vrij. Je hoeft me niet te volgen, je mag gaan. En dan zeggen ze hetzelfde als wat Petrus hier zegt. Heer, tot wie zullen we gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Wie zeg jij nu in de praktijk van jouw leven? Wie de zoon des mensen is? Kunnen we het zeggen? Gewoon met ons leven. Heere, u bent de Christus. U hebt woorden van eeuwig leven. Tot wie zullen we gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Ik stelde een tijd geleden, zomaar in een zondagmorgen, de dienst de vraag. Aan mannen en vrouwen. Ben jij in de kerk anders als dat je thuis bent? We hebben soms zo'n bepaald gedrag als we in de kerk zitten. En we zijn thuis soms zo anders. En toen was ik zo dankbaar dat mijn eigen vrouw, die er vanmorgen ook bij is, tegen me zei, ik ben zo blij dat jij dezelfde in de kerk bent als thuis. Nou, er is niemand die het beter kan zeggen dan zij. En ik dacht, God, dank u wel. Want dat is nou precies wat ik wil. Of ik nou op het podium sta of eronder. Ik wil diegene zijn die ik mag zijn in Christus. Zonder schijn, heiligheid. Gewoon maar zijn in de Heer Jezus. Discipelschap heeft te maken met het feit, wat is het antwoord van jouw leven, van mijn leven? Is dat Christus? Dat wil niet zeggen dat je dan geen fouten meer maakt, dat er geen zonden meer zijn in je leven. Natuurlijk kan dat gebeuren, dat er allerlei dingen zijn in je leven die niet goed zijn. Kijk maar naar Petrus, hij zegt, Heer, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. U hebt woorden van eeuwig leven en even later gaat het alweer verkeerd in zijn leven. Een discipel is niet iemand die niet foutloos leeft. Maar een discipel is iemand die weet, ik wil de Heer Jezus op de eerste plaats stellen in mijn leven. Ik weet dat het niet met iedereen gaat zoals het met mij is gegaan. Maar daar gaat dat vierde punt over. Toen ik door Gods genade een kind van God mocht worden, is mijn hele leven totaal door God veranderd. Maar ik viel terug in mijn dagelijkse gewoontes en ik begon mijn eigen leven te leiden. En het zou een paar jaar later, 2-3 jaar later zijn geweest, dat ik in een bijeenkomst kwam waar gesproken werd over discipelschap. Ik had dat nog nooit gehoord. Dat je een kind van God kan zijn en toch je eigen leven kan blijven leven. Maar ik moest het ontdekken. En er werd de vraag gesteld, wie van jullie is er bereid om een keuze te maken voor discipelschap? En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het er zo ontzettend moeilijk mee kreeg. Een keuze maken. Om je hele leven aan God te geven. En ik dacht, dan kan ik dit niet meer doen en dat niet meer doen. En waarom vraagt God dat van? En het werd me uitgelegd, God vraagt dat omdat God alles aan jou en voor jou heeft gegeven. En we zaten met ongeveer 200 jonge mensen in die bijeenkomst. En de vraag drong zich zo op, ook in mijn hart. Aad, ben je bereid om je hele leven uit handen te geven? Het stuur van je leven leggen in de handen van de Heer Jezus. Ach, misschien had ik dat wel eens gebeden, maar nu kwam het erop aan om dat eens heel bewust te doen. En tussen die 200 jonge mensen stonden we met z'n achten op. En we zeiden, Heere God, we willen ons leven aan u geven. Gaat u er maar mee doen wat u wil. Ik wil er niets meer over te zeggen hebben. Wilt u ermee gaan doen wat u wil? Het gebeurt niet altijd, maar het wonder is dat we alle 8 fulltime in het werk van God zijn gekomen. 7 van de 8 stuurde God over de wereld om zending te bedrijven. En God riep mij voor Nederland. Soms dacht ik, had God me ook maar weggestuurd. Omdat het in Nederland niet zo gemakkelijk is. Maar God riep me voor Nederland om hier te werken. En als je het stuur uit handen geeft, dan is dat een geweldige overgave. Maar ik wil er wel bij zeggen, het is ook een geweldige bevrijding. Ik hoef ineens niet meer voor mijn eigen leven te zorgen. Ik was die hele ballast in één keer kwijt. Want ik wist, Heere God, als ik mijn leven aan u geef, dan gaat u ervoor zorgen. Dan gaat u ermee doen wat u wil. Ik had een technische opleiding gehad en God riep me om naar een bijbelschool te gaan en een opleiding te volgen. Ik kom niet uit een domineesfamilie, we hebben geen natuurlijke gaven om te spreken. Als ik vroeger een speechje moest houden, dan brak het zweet me uit. Maar misschien geloof je het niet, als ik nu moet spreken, breekt het zweet me nog vaker uit. Want dan denk ik, ach Heere God, was het maar vast weer klaar. En elke keer zie je er weer tegenop. En elke keer weet je, maar als je het doet, zal God je alle genade geven om het te doen. Want God stelt je ergens vooraan. En als God een werk in jou begint, hoef jij dat niet te voleindigen. Maar zegt God, wat ik in jou begin, dat zal ik zelf voleindigen. Dat is een bevrijding. Dat je alleen maar elke dag je knie hoeft te buigen en te zeggen, Heere God, wat is uw wil? Ik weet het niet, maar wat is uw wil dat ik doen zal? En God werkt het uit. Dat gebeurt in volkomen overgave. Er was alleen één groot probleem. En er was zo'n strijd voordat ik die keuze maakte, want ik had zo'n schuldgevoel. Dat ik jarenlang als christen gewoon mijn eigen leven had geleefd. En dat ik jarenlang gewoon mijn lichaam, wat een tempel van de Heilige Geest was en waar het voor bedoeld was, gebruikt had puur alleen maar voor mezelf. En ik zat met zo'n schuldprobleem. Dat ik dacht, hoe kan ik daarvan verlost worden? En toen het moment kwam dat ik eenvoudig mocht neerknielen en mocht zeggen, Heere Jezus, niet alleen mijn hart, maar ook mijn leven wil ik aan u kwijt. Het is van u en Heere, ik geef het ook aan u. En toen stond ik op van mijn knieën. En de predikant die ons had uitgenodigd om een keuze te maken, opende zijn Bijbel en hij gaf mij de tekst mee uit Filippenzen 3 vers 14. Vergeet hetgeen achter je ligt en strek je uit naar hetgeen voor je ligt. En jaag naar de roeping God. Dat was precies wat ik nodig had. Ik had zo'n last van mijn verleden waarin ik mijn eigen weg was gegaan. En hij zei, vergeet hetgeen achter je ligt. En strek je uit naar wat voor je ligt. Dat is niet alleen naar de hemel, maar dat is ook het leven wat voor je ligt op aarde. En ik ben zo dankbaar dat God mij vanaf dat moment is gaan gebruiken in zijn dienst. Ik heb nooit geweten dat mijn werk nog eens wereldwijd zou worden. En dat ik vandaag in zoveel landen het woord van God mag brengen. Ik snap er niks van, weet je waarom niet? Weet je wat mijn zwakste kant is? Dat zijn mijn talen. Ik heb absoluut geen taalgevoel. En ik denk dan, Heere God, stuur dan iemand over de wereld die 10 talen stuurt, die 10 talen spreekt. En God zegt, nee, ik stuur jou. Want dan kan ik tenminste iemand naast je zetten. Ik moet in alle landen vertaald worden. Ik spreek in de hele wereld, geef ik de cursus door in het Nederlands. Nederlanders vind je overal, dat is net onkruid. Vind je in de hele wereld. En overal in landen waar ik ook kom zijn Nederlanders die me kunnen vertalen. Nou, je kan wel een beetje converseren in het Engels, maar om een lessen door te geven die zo diep gaan, moet je doen in je eigen taal. Toen ik de allereerste keer in Chili de cursus doorgaf, en ik kom er nu net weer vandaan, met dezelfde vertaler die naast me stond. Hij is vrachtwagenchauffeur, maar hij spreekt toevallig Nederlands. Dus ja, hij was de enige, dus hij moest me wel vertalen. Had nog nooit op de preekstoel gestaan, nog nooit op het podium gestaan. En God zegt, ik wil niet dat je er alleen staat. Aad, ik zet naast iemand een vrachtwagenchauffeur. En hij is zo perfect gaan vertalen. Er zat er een man in de cursus. Die man die huilde. En hij huilde voor God. En hij beleed zijn zonde. Hij kwam naar me toe en omhelsde me en zei, wat ben ik dankbaar dat God je gestuurd heeft. Ik heb zoveel geleerd vandaag. En toen stelde hij zich voor. Hij zegt, ik ben president-directeur van de grootste universiteit hier in Chili. Er zijn 6000 studenten bij mij op school. Ik denk, dat is nou goddelijke humor. God stuurt een evangelist uit Nederland, die alleen maar Nederlands spreekt. Een vrachtwagenchauffeur moet hem vertalen. En een van de cursisten is de president-directeur van de grootste universiteit. Dat is wat God doet. Hoe is dat dan gekomen? Ik wil eindigen met dat hele bekende voorbeeld uit de Bijbel. Maar het is een kenmerk van mijn leven. En ik wil dat met je delen. Hoe je er ook over denkt. Je kent allemaal dat verhaal uit de Bijbel van die jongen. Met die 5 broodjes. En 2 visjes. Hij is zo onbelangrijk, zou je kunnen zeggen, dat hij niet eens een naam heeft. Er was een jongen, staat er alleen maar. Hij had 5 broodjes en 2 visjes. Een lunchpakketje voor hemzelf voor 1 dag. Meer niet. En Andreas brengt hem bij de Heere Jezus. En de Heere Jezus zal gevraagd hebben of die jongen die 5 broodjes en 2 visjes aan hem wil geven. Dat betekent dat alles wat hij had, moest hij leggen in de handen van de Heere Jezus. Hij had net genoeg voor zichzelf, voor die ene dag. En hij moet het leggen in de handen van de Heere Jezus. En ik heb vaak gezegd, jou en mijn leven kan misschien niet meer zijn dan een lunchpakketje voor 1 dag. Misschien zeg je, mijn leven stelt niks voor. Wat moet God daar nu mee doen? Heb ik ook gedacht, zo lang. Heere God, mijn leven stelt niks voor. Het is een lunchpakketje voor 1 dag. En de Heer Jezus zegt, maar wil je het leggen in mijn hand? En dat heeft moeite gekost. Want dat was discipelschap. Dat was de keuze die ik moest maken. Zeggen, Heere God, ik wil niks meer voor mezelf houden. Ik wil het leggen in uw hand. En weet je, toen dacht ik, nou ben ik eraf. Ik heb het aan hem gegeven. Het is niet meer voor mij. En dat was ook zo. Het kostte me strijd om dat te doen. Maar toen ik het gedaan had, was ik opgelucht. Want nu was het in zijn hand. En toen gebeurde er iets. Wat ik niet verwacht had. Hij nam de 5 broodjes en de 2 visjes en hij begint het te breken. En dat ging hij doen met mijn leven. Hij had mijn leven in zijn handen genomen en hij begon het te breken. Mijn eerste vrouw en ik hebben geen kinderen gekregen. We hebben daar zo verschrikkelijk mee geworsteld. We hebben er zoveel verdriet over gehad. Medisch gezien waren we allebei kerngezond. De dokter zei altijd, u kan wel 6 kinderen krijgen. En we hebben zo intens gebeden. We hebben ook zo geworsteld als we hoorden van abortus. We hebben geworsteld als vrouwen zeiden, ja, ik ben in verwachting, ik moet trouwen. En ik dacht, God geeft toch het leven. En mensen die het niet willen, die krijgen ineens nieuw leven. En je verlangt ernaar en je bidt ervoor. En God gaf het ons niet. En er ontstond zo'n leegte in ons leven dat we hadden het gevoel dat we werden afgebroken. Maar met een leegte kan je 2 dingen doen. Je kunt een leegte leeg laten en je kunt een leegte laten vullen. En toen hebben we gezegd, Heere God, we begrijpen er niks van. U weet, we verlangen zo intens naar kinderen. En ze komen niet. Maar we willen de leegte van ons leven in uw handen neerleggen. Wilt u daarmee doen wat naar uw wil is? En toen gebeurde het wonder dat God ons ging gebruiken voor de kinderen van anderen. En we gingen kinderwerk doen. De evangelische omroep vroeg ons om de kinderlanddag te leiden. Op een dag kwamen er 7000. Ik was alleen blij dat ze niet bleven slapen. Dat ze allemaal weer naar huis gingen. Maar 7000 kinderen. En het wonderlijke was, we hielden van elk kind. Of ze nou dik, dun, rood of zwart of blond waren. Dat maakt niks uit als je zelf geen kinderen hebt. Kan je van alle kinderen houden. Moeders vergelijken nog wel eens hun eigen kind. Wat natuurlijk altijd de mooiste is. Logisch. Met andere kinderen. Maar als je ze niet hebt, vergelijk je niks. En God vulde ons leven. Met andere kinderen. En dan kwamen kinderen tot de Heere Jezus. En ons leven werd zo gevuld dat dat hele gemis er niet meer was. En God begon mijn leven te breken. Juist in de periode toen we voorgangers echtpaar waren in de gemeente en waar zoveel zegen was. Kreeg mijn eerste vrouw in de kerk tijdens een geweldige grote dienst een eerste hersenbloeding. En ze moest naar het ziekenhuis. En een jaar later kwam er een tweede hersenbloeding. En er zijn er 12 gevolgd. Ze was tweezijdig verlamd. Ze kon niet meer spreken. Ik heb 8 jaar lang aan het bed gezeten zonder dat ze iets kon zeggen. en zich ook niet kon bewegen omdat ze aan twee kanten verlamd was. En dan kan je alleen maar bidden, dan kan je er alleen maar zitten en alleen maar je ogen opheffen naar God en je begrijpt er niks van. En God begon die 5 broodjes en die 2 visjes van mijn leven te breken en te breken. En op een gegeven moment zei ik, Heere God, is het enige wat ik heb en wat ik zo lief heb, dat beweegt niet meer, dat spreekt niet meer. En dat deed zo'n ontzettende pijn. En toen liet God me iets zien wat vandaag realiteit is geworden. God liet ineens zien, Aad, ik breek niet om te breken, maar ik breek om te vermenigvuldigen. En 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegeteld, werden gevoed van die 5 broodjes en die 2 visjes. En ze werden verzadigd, er bleven 12 korven over. Er was overvloed, omdat die ene jongen die 5 broodjes en 2 visjes in de handen van de Heer Jezus legde. En het begon te breken om te vermenigvuldigen. Ik ben elke dag verwonderd over de zegen die God geeft door de pastorale cursus, waar ik gisteren iets over vertelde. Dat het wereldwijd, dat er duizenden mensen gevoed worden door het woord van God. En die cursus is zo simpel, zo eenvoudig. Het is niet meer dan 5 broodjes en 2 vis. Discipelschap is je leven kwijtraken. Is het leggen in de handen van de Heere God. En misschien zeg je, mijn leven stelt niks voor, maakt niks uit. Je naam is niet belangrijk. Je leven hoeft niets voor te stellen als je het maar legt in de handen van de Heer Jezus. En dan kan het zijn dat hij het op een hele andere manier doet in jouw leven. Als je maar één ding nooit vergeet, als hij het gaat breken, dan breekt hij het om het te vermenigvuldigen. En wat is het een wonder in mijn leven. God gaf mij een nieuwe vrouw terug en we zijn zo samen in de dienst van God. Een vrouw wiens leven een gebedsleven is. Die mij zo vaak ondersteunt. Omdat ik weet dat ze thuis bidt. En ik vaak aan het front ben om het woord van God te brengen. En we zijn daarin zo één. We hebben elke morgen een gebedstijd. En we willen elkaar bij wijze van spreken niet eens eerst zien. Voordat we een ontmoeting met de Heer Jezus hebben. En God zegent ons. In het huwelijk wat God heeft gegeven opnieuw. En ons leven wordt gebruikt. Mijn vrouw doet heel veel pastoraal werk bij mensen die niemand hebben. Niemand. En ze wil zich ervoor openstellen. En mensen komen en we bidden en we spreken met ze. En als je zegt, ik heb behoefte om vandaag met haar een gesprek te hebben, ga gewoon naar haar toe, geen enkel probleem. We willen met jullie bidden en praten. Waarom? Omdat we ons leven alleen maar willen vermenigvuldigen. En Christus gestalte krijgt, ook in jullie leven.